Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren. U bent verbonden met het verenigingsgebouw De Openhof van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis, van waaruit wij voor u een voorleesmoment organiseren. Gaan ze niet naar de grote kerk, vorst Kee weer? Nou, mijn buren in elk geval niet. Die doen nergens aan. Dan wordt er niet meer over gesproken. Aan Kee recht zegt tot moeder Polderman. Ze hebben elkaar op de boot wel gesproken, maar hebben elkaar nog veel te vertellen. Ze raken niet uitgepraat over de ramp die hen heeft getroffen. Die grote volksverhuizing, de evacuatie, over hun logeeradres hier in Rotterdam, over de kerk en de nieuwe dominee, aan wie ze nog moeten wennen, over van alles. En als tenslotte de rampnacht het onderwerp van gesprek wordt, dan komen de tongen pas echt los. Dat is iets wat met geen woorden te zeggen valt en met geen pen is te beschrijven. De vrouw des huizes deelde theekopjes rond en blijft er ook een poosje bij zitten. Ze eist van al die gruwelverhalen die zich daar in de Zeeuwse gewesten hebben afgespeeld. Ze is blij in de stad te wonen. Helene is met haar gedachten ver weg. Waar zijn vader en Huip op dit ogenblik? Volgens de krantenberichten zijn er geen mensen meer in nood. De overlevenden zijn allen uit hun benarde positie gered. Dat ruimen van de kadavers zal nog wel lang duren. Verder moeten de dijken nog gedicht worden. Vader en Huip zullen wel ergens bezig zijn. Huip zal de kant van Nieuwerkerk wel uit willen. Opeens vliegt er iets door haar heen. Ze zal Diane eens opzoeken. Ze weet het adres van Nart. Dat hebben ze van de dominee van Bruinesse. Daarnaast is het. Ze zal het best vinden. Als ze dan Huip weer ziet, zal ze hem vertellen dat ze nog leeft. Dat zal even een goede boodschap wezen. Het is een geheim plan van Helene. Ten slotte hoeft er niemand zijn neus in te steken. Die vriendschap van Huip en Jane is nog zo pril. Haar gedachten zijn niet meer bij wat de oude mensen zeggen. Het gaat nu grotendeels langs haar heen. Ze piekert over haar nieuw opgezette plannetje. Misschien kan ze er morgen al eens naartoe gaan. De tijd vliegt deze middag. Om de klok slaat reeds 16:30. Het lijkt wel alsof ze de tijd vergeten, deze mensen in dezelfde omstandigheden. Maar Hermans maakt er toch een einde aan. Hij is al veel langer gebleven dan zijn bedoeling was. Ze moeten op tijd eten. Hij heeft vanavond huisbezoek. Als hij als eerste gaat staan, wil Kee zo niet uiteengaan. Hermans, zegt ze dringend, toe, doe jij nog eens een gebed? Even bedenkt de man zich. Ach, kan die nat schuitenmaker dat niet beter doen? Als hij dat oppert, schudt de oude zijn hoofd. Nee, doe jij het maar. Het doet een mens goed medezuchters te vinden, door een ander eens opgedragen te worden. Hij knikt Hermans toe. Na het amen voelen allen zich gesterkt. Gedeelde smart is immers halve smart. Iemand die met hen de smart deelt, wie kan beter voor de getroffenen bidden? De andere dag trekt Helene de stoute schoenen aan. Ze belt aan op het adres waar Jane moet inwonen. Het is meer geluk dan wijsheid dat ze op het goede nummer heeft aangebeld. De Zeeuwse meisjes ontmoeten elkaar en sluiten vriendschap. Ze zijn even oud En als het over huip te praat komt, begrijpen zij elkaar zonder veel woorden. En wat Jane daarna meedeelt, nee maar, hoe kan dat? Zij en haar vader zijn beiden door die dingen van de laatste tijd helemaal veranderd. Ze spreken samen over de gevolgen van de ramp en over het verlies van Janes moeder. Kees, ja, daarover zitten ze zo in spanning. Zou hij nog leven? Van Janes moeder is er nog geen bericht dat ze is gevonden. Het meisje uit Nieuwerkerk en haar vader hopen dat zij nog een graf zal krijgen. Een graf op de plaats waar ze hebben gewoond. Nieuwerkerk zal toch wel weer worden opgebouwd, als de dijken eerst maar gedicht zijn. Schot is ook thuisgekomen. Hij moet veel op pad, allerlei aangiften en aanvragen doen in verband met de evacuatie en de uitkeringen van het rampenfonds. Zijn hoofd staat er niet naar, maar het zijn dingen die moeten gebeuren. Het verlies van zijn aardse bezittingen weegt niet op tegen het gemis van zijn vrouw en zoon. Maar tegelijkertijd kan hij dan ook navraag doen naar gevonden lijken. De dodenlijst wordt nauwkeurig geregistreerd. Maar ook nu heeft hij geen nader nieuws gehoord over zijn geliefden. Als Jane hem in korte woorden vertelt dat de bezoekster een evacuee is uit Bruinesse, is hij vol belangstelling. Dat Zeeuwse taaltje te horen doet zijn ogen oplichten. Hoe zij hier zo terechtkomt. Jane legt haar vader in en zegt dat Helene's broer een goede vriend van haar is. Zo, zo, zet dat zo, zegt hij alleen maar. Dat zijn dochter al een oog voor jongens heeft. Dan kijkt hij droef, peinzend voor zich uit. En dan, zomaar opeens, gaat hij dat vreemde meisje vertellen. Over die bange nachten en dagen die ze hebben doorgebracht. Verbaasd luistert Helene toe. Wonderlijk dat hij dat haar vertelt. Ook over zijn angst en het roepen tot God. Ik ben christelijk opgevoed. En vroeger ging ik met mijn ouders naar de kerk. Als Helene af en toe knikt, dan weet hij dat het meisje hem volgt. Dan opeens rijst er iets van een vraag in hem op. Zou dit meisje misschien hen kunnen vertellen waar de kerk te vinden is? Als hij erover begint, doet Helene haar uiterste best om hem zo goed mogelijk uit te leggen waar de boezemsingel is. Helene is klein genoeg om te bedenken dat ze hem het beste met zijn buren in contact kan brengen. O, als die Hermans dit eens wist. De oude Nort is nu zijn buurman en een Jane Schot is haar vriendin. O, het juicht ineens in Helene's hart. Huip moest dat eens weten. Wat zou hij opkijken, die Huip? Als ze naar huis gaat, wil Jane haar een eindje wegbrengen. Maar Helene heeft andere plannen. Ze vertelt Jane in de gauwigheid dat hun buren ook mensen zijn die zondags naar de kerk aan de Sengel gaan. En zij wil dat even zeggen tegen Hermans. Jane verbaast er zich over. Hoe is het mogelijk? Gauw even aan haar vader vertellen. Met een armzwaai nemen de twee afscheid. Jane verdwijnt weer in huis en Helene belt een paar tellen later bij de bovenburen aan. Als zij alles verteld heeft, kijkt Hermans op zijn beurt verbaasd. Had hij dat geweten, dan zou hij er al lang naartoe gegaan zijn. Maar het kan nog, vanavond even. Het is zaterdag en morgen kunnen ze met hem meewandelen naar de kerk. Helene stapt vlug naar haar tijdelijk huis. Moeder zal niet weten waar ze zo lang blijft. Het is vlakbij gelukkig. En ze is nog op tijd voor de avondboterham. Ze moet het nu ook aan moeder zeggen. Als ze alles aan haar moeder vertelt, krijgt Krien Polderman tranen in haar ogen. Wat zijn de wegen Gods toch wonderlijk. O, ze moet steeds maar achteraan komen. Wie weet zal haar alles nog ten beste keren. Gelijk de Heere doet als een almachtig God en een getrouw vader. De eerste dagen na de ramp is schipper Polderman bezig geweest met mensen redden en evacueren. Met de hulp van het buitenland hebben de gezamenlijke acties eraan meegewerkt dat de in nood verkerende bevolking van de eilanden al gauw uit hun benarde toestand werd verlost. De donderdag na die vreselijke rampnacht zijn alle burgers naar veiliger oorden getransporteerd. De evacuatieposten zorgen voor het doorsturen naar de evacuatieadressen, waar de slachtoffers een nieuw tehuis wacht. De mensen komen in Zuid-Holland terecht, zoals ook vrouw Polderman en haar dochter Helene. Polderman en Huip zijn na die tijd even thuis wezen kijken. In de Beurstraat is het water al een heel eind gezakt. Het koebeest hangt half uit het benedenraam, met zijn kop voorover, alsof hij zo naar buiten zal springen. Dat is door de werking van eb en vloed gebeurd, natuurlijk, denkt Huip. Vader Polderman neemt zich voor om de kadaverploeg straks even te teppen. Zo'n kadaver gaat op den duur stinken. Waarschijnlijk zullen ze er nog meer dieren liggen hier in de buurt. De duikersploeg is overal aan de gang. De mannen met hun rubber pakken en hun kastjes op de rug moeten eraan geloven. In donkere stallen en schuren, in het koude water, zoeken naar dode beesten. En dat doorgeven aan de opruimingsploegen. Wat een baan. Samen zijn Huip en zijn vader langs de regenpijp naar boven geklommen en door de dakgoot heen het raam van de zolder genaderd. Het is toch wel een gevaarlijke klem, de dakgoot wiebelt zo. Maar aan al die gevaren zijn die mannen gewoon geraakt en ze trotseren al die perikelen. Beneden staat het water toch wel zo'n meter hoog. Het is vloed. En allerlei rommel drijft er rond. Grote meubelstukken steken boven het wateroppervlak uit. Aan het begin van de straat staat op een hoge stoep een harmonium. Hoe komt dat ding daar nu zo prachtig te staan? Het lijkt wel alsof het orgel daar zo opzettelijk is neergezet. De grilligheid van het ontambare zeewater is niet na te gaan. Binnen op de zolder zoekt het tweetal naar droog ondergoed en verschoont zichzelf. Het natte spul wordt over de leuning van het trapgat gehangen. Het is een heel uitzoekerij. Alles was zomaar in kisten en dozen gestapeld. Met een zak vol schone kleren op de rug gaan ze weer weg en stappen in de boot. Eten en drinken kunnen zij volop krijgen bij het opvangcentrum. Op de kotter overnachten ze voorlopig. Er is hier genoeg werk aan de winkel. Polderman kan zich hier in Brunesse best verdienstelijk maken. Immers, de dijken moeten worden geheeld. En de zeeuwen, de mannen althans, keren bij hopen terug. Mosselvisser Polderman wil zich met zijn zoon inzetten voor de pendeldienst om werklui te vervoeren naar de gaten in de Oude Dijk. De regering betaalt hem uit, maar het is minder dan hij anders kon verdienen met de mosselvaart. Toch wil hij liever meewerken aan de wederopbouw van het eiland dan zijn mosselpercelen opnieuw bevissen. De mosselopbrengst zal dit jaar weinig lonen, weet hij. En de andere mosselscheppers willen het werk dat nu aan de percelen te doen is misschien wel waarnemen. Hij zelf kan zang vervoeren als het moet. De Rijnaken liggen al klaar om nieuw zang te halen. Er is in alle haast een werkkamp opgericht. De barakken van de DUW zijn al klaar. Aan die keten kunnen de werknemers een noodverblijf vinden. De DUW, dienstuitvoering werken, daar melden zich vele ijverige mannen. Boerenzoons en burgerlui, ze zullen werken als paarden. Zij allen hebben daar het grootste belang bij. De Nederlandse Heidemaatschappij heeft op 10 februari al 8000 man op de loonlijst staan. Luctor et imago, lacht Polderman. Ik worstel en ontzwam. Het wapen van Zeeland vermeldt deze zinspreuk niet voor niets. De strijd tegen het water is al eeuwen oud. En nu is het weer actueel. Huib, zijn zoon, zal hem helpen. Ze sluiten zich aan bij de werkgroep. Daar kunnen ze mankracht genoeg gebruiken. Maar eerst zullen de twee bruienaars naar Rotterdam gaan. Naar moeder en Helene. Wat verlangen ze naar hen? Het adres zijn ze te weten gekomen via het rampencomité. Adamshofstraat hebben ze te horen gekregen. Polderman noteert het nummer en de straat in zijn agenda en bergt het op in zijn binnenzak. Kralingen is de wijk, zei de Rode Kruismedewerker. Kralingen heeft daar eens, heel vroeger, niet de bekende dominee Wilhelmus Abrakel gestaan? Moeder Polderman en Helene hebben een hele bovenverdieping betrokken. De keuken moeten ze delen met de verhuurder van het huis. Ze zijn maar wat blij met die vrijheid. Hoeveel van hun lotgenoten hebben deze luxe niet? Sommigen zitten maar op een klein zolderkamertje met weinig gerief. Anderen wonen niet eens apart en zijn in gezinsverband opgenomen. En de slaapgelegenheid laat ook te wensen over. De woningnood is immers groot en die is lang nog niet opgelost. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog te voelen. Daarom is het voor de Rotterdammers een hele opgave om geëvacueerden onderdak te geven. Het gaat via het rampenfonds en dat zorgt voor de financiële kant van de zaak. Er is veel gegeven voor de noodlijdenden. De Hollanders kennen hun plicht, wat dat aangaat. Geld en goederen uit heel Nederland en uit heel Europa, zelfs uit Amerika, is belangeloos verstrekt. Met gulle hand weet men zich van die liefdetaak te kwijten. Het is grandioos. Moeder en Helene zijn deze morgen al vroeg opgestaan. Via de telefoon hebben ze gisteren vernomen dat vader en Huib vandaag zullen komen. De vrouwen hebben er beiden niet van kunnen slapen. Ze hebben al een paar weken in spanning geleefd. Hoe zullen ze het toch maken? Af en toe hadden ze wel eens opgebeld, die twee, maar het was steeds maar een kort onderhoud geweest. De telefoonverbinding vanuit hun woonplaats is nog maar slecht. Dat moet allemaal weer hersteld worden. Toch hebben moeder en dochter zich in hun lot geschikt. Als ze eens denken aan anderen die doden in hun familie en gezin hebben te betreuren, dan houden zij nog altijd over. Ze zijn gespaard gebleven. Moet je eens denken aan Jane Schot, zij heeft geen moeder meer. Helene en Jane zijn goede vriendinnen geworden en samen bezoeken zij de catechisatie. Ze heeft gelukkig bericht gehad dat haar broer Kees nog leeft. En hij is nu ook hier in Rotterdam. Zijn meisje uit Ouwerkerk is gelukkig ook niet omgekomen. Maar de zus van zijn meisje en haar oudste broer zijn verdronken. Ze rouwen om een groot verlies. Wat erg toch. Als vrouw Polderman en Helene daar diep over nadenken, dan is er wel smart. Maar toch ook dankbaarheid. Ze hebben vader en Huib nog. Hun kleine gezin is nog compleet. En nu komen zij, pa en Huib, vandaag hierheen. moeder en Helene zijn gisteravond nog laat aan het kokerellen gegaan. Ze hebben vlees gebraden en pudding gekookt. De aardappels staan geschild in een emmer. Ze zullen pa en Huip eens lekker verwennen. Wie weet wat ze al die dagen gegeten hebben. Huip is gek op spruitjes en vader op witlof. Helene is vanmorgen vroeg al naar de groenteboer gegaan en heeft beide groenten ingekocht. Een grote schaal appelmoes staat al reeds gekoeld op het aanrecht beneden. De groenten hebben ze samen schoongemaakt en die hoeven ze maar op te zetten. Hoe laat zullen ze hier kunnen zijn? Vraagt Helene zich voor de zoveelste keer af. Vader heeft gezegd dat zij per auto hierheen zullen komen. Een uitvoerder van de DUW moet ook in Rotterdam zijn en hij wil hen meenemen in zijn wagen hierheen. Ze zouden vanmorgen vroeg vertrekken uit Brunesse. Maar het vervoer is nog zo gestremd door al die kapotte dijken. Soms komen ze voor onverwachte obstakels te staan, heeft vader gezegd. Dus kon hij niet zeggen hoe laat zij zouden aankomen. Moeder heeft Helene er vast op voorbereid dat het misschien wel tegen de middag kan worden. Ha, wat duurt dat lang, zegt Helene ongeduldig. Geduld, meisje, zegt vrouw Polderman met een trek van blijde verwachting op haar gezicht. Zij zelf heeft ook al zoveel keer de spionnetjes die buiten zijn aangebracht ingekeken. Met die spiegeltjes kan men de hele straat doorkijken. Al zegt haar verstand dat de mannen nog onmogelijk hier kunnen zijn. Elke auto die de straat inkomt, volgt ze in de hoop dat die voor hun deur stoppen zal. Onzin natuurlijk, het is nog veel te vroeg. En nu Helene zo vol ongeduld aan haar gemoed lucht geeft, zegt ze ook eigenlijk tegen zichzelf: geduld, meisje, wachten duurt lang, is Helene's antwoord. Ja, wachten duurt zeker lang, lacht vrouw Polderman. Vorsend ziet ze Helene aan. Wat heeft die meid toch veel van haar zelf weg? Helene begrijpt best waarom moe zo kijkt. Ze vindt haar evenbeeld in moeders zoekende blik. En samen proesten ze het opeens uit van het lachen. Ze lachen hun spanningen weg en zoeken dan hun breiwerk op. Het kan nog zo lang duren, eer ze er zijn. Ze praten er samen over hoe zij het beste over Jane kunnen beginnen. Die Huip, hij heeft nog nooit verteld dat hij een meisje op het oog had en met haar wandelde langs de zeedijk. Al had Helene zo haar eigen gedachten wel gehad. Komt tijd, komt raad, zegt moe dan. Laten we het maar op zijn beloop laten. Het komt vanzelf wel te praat. Het is tenslotte jouw vriendin nu, Diane Schot. Helene knikt, moe heeft gelijk. Maar Huip zal niet weten hoe hij het heeft. Wellicht heeft hij samen met pa de Vierbannenpolder doorzocht. Geen huis meer gevonden op de plek waar Jane woonde. Wat zal hij verrast opkijken? Huip en zijn vader zijn die morgen van de 16e februari al vroeg aan dek. De man die hen zal ophalen is er nog niet. Hij zal naar de haven komen. En dan moeten ze met de veerboot oversteken naar Dordrecht. Daar heeft de DUW-arbeider zijn auto staan. Vandaar zullen ze op Rotterdam aanrijden. Wel een omweg, maar er zit niets anders op. De veerboten zijn ingezet voor het opruimingscommando. En het is al een hele buitenkans dat ze een plaatsje op de boot kunnen krijgen. Ze hebben hun werkkleren aan. Het is te omslachtig om eerst naar huis te gaan. Trouwens, gisteren, zondag, moest er doorgewerkt worden. Die werken van noodzakelijkheid moeten en mogen doorgaan. Als Huip nog aan gisteren denkt, dan trekt er even over zijn jongensgezicht een vrolijke trek. Hij is de laatste tijd zo somber. Geen lachje komt er meer af. Ook wel om al die ellende van de laatste weken. Maar het meest is hij zo triest, omdat hij niet kan verwerken wat hij in Nieuwerkerk heeft gezien. Jane is vast omgekomen. Anders zou die Kees Schot hem toch al lang iets hebben laten weten. Maar hij hoort helemaal niets van die knul. Huip weet wel dat het moeilijk is om in deze verwarde situatie elkaar op te sporen. Dat neemt hij wel in ogenschouw. Je kunt elkaar mislopen. Hij is naar Rotterdam getrokken, die Kees. Och, hij zal wel gedacht hebben. Uit het oog, uit het hart. Wat heeft hij tenslotte met hem, Huip, uit te staan? Maar op dit ogenblik denkt hij daar niet aan. Er is iets speciaals wat hem zo opvrolijkt. Gisteren zondag, 15 februari, was daar opeens de prins op Brunesse. Prins Bernard kwam polshoogte nemen hoe het er was gesteld. Wat een leuke verrassing. De oranje man was zo vriendelijk. Huip ziet hem nog uit de helikopter stappen, met zijn generaalspet op. In een vliegeniersvest is hij de omgeving rondgestapt. Hij heeft gesproken met de mosselschippers die zoveel reddingswerk hebben gedaan, de dijkwerkers en de DUW-arbeiders. Hij heeft amicaal met hen gepraat en hartelijk de handen geschud. Ook vader en hij drukten de prins de hand. Sjonge, wie had dat ooit kunnen denken, dat de prins der Nederlanden hen, gewone mensen, nog eens zo hartelijk zou toespreken. Het is grandioos. Het had hem Huip toch heel wat gedaan. En even was hij uit zijn trieste stemming geraakt. Hij heeft zich voorgenomen om voortaan niet zo meer onhebbelijk te doen. Tegen iedereen heeft hij de laatste tijd gesnauwd. Zelfs tegen vader. En vooral op de dominee van Brunesse. Hij kan zo prachtig spreken op de begrafenissen. Ja, allicht. Zelf heeft hij geen familielid moeten missen. Huip raakt hoe langer hoe meer vast in een warnet. Dat hij zelf spint. De kerk. O, hij weet het wel. Hij moet er niet zoveel meer van hebben. Als hij Jane nog maar had, dan was alles anders. Toen de prins hem daar dan ook de hand gaf, keek hij zo effen op dat moment. Bernard wist vanzelf niet wat er in zijn jonge ziel omging. Hij bedankte hem voor het vele reddingswerk dat hij samen met zijn vader heeft verzet. Toen ja, had hij toch vriendelijker gekeken en geknikt. En nu moet hij daar nog eens aan denken. Zoiets gebeurt vast geen tweede keer in je leven. Hij is tenslotte maar een gewone mosselman. Dank u wel voor uw aandacht.